Nou, hele goedemorgen iedereen. Fijn om nog eens in Koekelaren te zijn. Nu, een tijdje geleden hoorde ik iemand op televisie zeggen: het leven is niet eerlijk. En dat is een uitdrukking die jullie waarschijnlijk ook al meerdere keren zullen gehoord hebben, misschien zelf al gedacht of gezegd: het leven is niet eerlijk. En vaak heeft dat te maken met soms grote verschillen die tussen ons mensen kunnen zijn. Je hebt mensen, waarschijnlijk een kleine minderheid, maar je hebt mensen die nooit problemen lijken te hebben. Het leven is voor hen een plezierreis vol rozengeur, maneschijn, zonneschijn. Tegenslagen kennen ze niet, problemen. Nee, het gaat allemaal vanzelf. Aan de andere kant, en ik denk dat voor de meeste mensen zo, is het leven geen plezierreis. Kan je soms behoorlijk wat problemen en tegenslagen hebben. Ik kan me voorstellen dat heel wat mensen in Oekraïne de voorbije weken, maanden zullen gedacht hebben: het leven is niet eerlijk. Wat hebben wij die Russen misdaan? Wat komen die hier doen? Met alle gevolgen van die. Het interessante is dat we in de Bijbel vooral voorbeelden vinden van die laatste categorie. Mensen voor wie het leven inderdaad niet eerlijk lijkt te zijn. En een van die personen vinden we in 2 Samuel hoofdstuk 9. Met name Mefiboset. Ik weet niet of die naam jullie iets zegt. Vermoedelijk wel als je af en toe in je Bijbel leest, hè. 2 Samuel, hoofdstuk 9. Ik ga eerst met u eventjes die verzen lezen, vanaf vers 1. David zei, 2 Samuel, hoofdstuk 9. David zei: is er soms nog iemand over van het huis van Saul, dan zal ik hem trouw bewijzen ter wille van Jonathan. En nu behoorde tot het huis van Saul een knecht die Siba heette. Men riep hem bij David en de koning vroeg hem: zijt gij Siba? Hij antwoordde: uw dienaar. Daarop zei de koning: is er soms nog iemand over van het huis van Saul, dan wil ik hem de goedgunstigheid Gods bewijzen. En toen sprak Siba tot de koning: er is nog een zoon van Jonathan die verlamd is aan beide voeten. En de koning vroeg: waar is hij? En Siba antwoordde de koning: zie, hij is in het huis van Makir, de zoon van Amiel te Lodebar. Daarop liet koning David hem halen uit het huis van Makir, de zoon van Amiel uit Lodebar. En Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David, wierp zich op zijn aangezicht en boog zich neer. David zei: Mefiboset. En hij antwoordde: hier is uw dienaar. Daarop sprak David tot hem: vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven, en gij zult geregeld aan mijn tafel eten. Toen boog hij zich neer en zei: wat is uw knecht dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben? Nu eventjes tot daar, straks lezen we nog een stukje verder. Wie was Mefiboset? Wel, hier maken we kennis met hem. En we bevinden ons hier ergens midden de periode van het koningschap van David. David die zelf ook een hele moeilijke periode achter de rug had, jarenlang moeten vluchten voor zijn leven, omwille van Saul die toen koning was, die hem probeerde uit de weg te ruimen. David die moeilijke tijden gekend heeft, ook voor hem was in die periode het leven niet eerlijk. Maar goed, we hebben het over Mefiboset, die hier David ontmoet. En Mefiboset is iemand voor wie aanvankelijk alles, maar dan ook alles, lijkt tegen te vallen. Ten eerste wat zijn afkomst betreft. Dat is één positief puntje dat we kunnen noemen. Hij was een zoon van Jonathan. Jonathan en David hebben een tijd een diepe vriendschap gehad. Heeft niet lang geduurd. Hè. Saul heeft daar een stokje voor gestoken. Die zag er helemaal niet zitten. Dat zijn zoon Jonathan vriend was met David. En inmiddels was Jonathan gesneuveld. Die was er niet meer. Hij was niet alleen de zoon van Jonathan. Hij was ook een kleinzoon van Saul. Die oude, bittere tegenstander van David. Nu was David koning. En wat denkt u dat in normale omstandigheden nakomelingen van Saul nu te wachten stond? Wel, eigenlijk niet veel goeds. Normaal gezien, de opvolger van Saul, die nu koning was, zou niet beter, zou geen risico genomen hebben. Wat denkt u dat iemand bijvoorbeeld als Nebukadnezar zou gedaan hebben in dergelijke situatie? Zou nog geen 2 seconden geaarzeld hebben, allemaal uit de weg ruimen. Absoluut geen risico nemen. Dus menselijkerwijze gesproken stond hem niet veel goeds te wachten. Ten tweede wil ik uw aandacht vestigen op zijn merkwaardige naam. Mefiboset, als je dat vertaalt vanuit het Hebreeuws, betekent dat letterlijk: hij ademt schande uit. Dus een verspreider van schande. En ja, dat is natuurlijk een hele rare naam. Je kan je afvragen welke vader, welke moeder geeft een kleine baby nu een dergelijke naam. Dat doe je toch niet? En ik ben er tamelijk zeker van, zijn vader Jonathan en zeker zijn moeder hebben hem die naam niet gegeven. Die heeft hem niet bij zijn geboorte gekregen. Op een andere plaats, in 1 Kronieken hoofdstuk 8, vers 34, lees je dat hij nog een andere naam had. En ik denk dat dat zijn oorspronkelijke naam was, namelijk Meribbaal. Dat is een hele andere naam. Meribbaal betekent tegenstander van of strijder tegen Baal. En dat is een naam waar je in Israël mee naar buiten kan komen. Tegenstander van Baal. Iemand die dus Gods belangen behartigt en verdedigt. Vanwaar dan die tweede naam, Mefiboset? Wel, ik denk dat het alles te maken had met een ernstig incident, een ongeval dat op zeker ogenblik plaatsgreep. Kijk eens in hoofdstuk 4 van datzelfde boek, klein beetje terugbladeren naar hoofdstuk 4, daar lees je het. In hoofdstuk 4, vers 4. Hoofdstuk 4, vers 4. Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die verlamd was aan zijn voeten. 5 jaar was hij oud toen de tijding over Saul en Jonathan uit Israël binnenkwam. Zijn voedster had hem toen opgenomen en was gevlucht, maar door haar haastige vlucht was hij gevallen en kreupel geworden. Hij heette Mefiboset. Met andere woorden, het gaat hier wel om een koningszoon, om een prins, waarbij ja, in die cultuur, in die tijd, lichaamsgebreken ervaren werden als een soort van schande. En nogmaals, vermits het hier om een koningszoon was, een prins, werd dat ervaren als een soort van dubbele schande. Hij zat dus met een ernstige handicap opgezadeld. Kreupel lezen we aan beide voeten. Niet eens zijn eigen schuld, het was de schuld, nou, ik weet niet of ik dat woordje mag gebruiken, maar dat had in elk geval te maken met zijn verzorgster die hem had laten vallen. Maar hij zat nu wel met de gevolgen, levenslang. Probeer u voor te stellen, verlamd aan beide voeten, kreupel aan beide voeten. Dat wil zeggen dat je praktisch voor alles afhankelijk bent van anderen. Je kan bijna niks zelf doen. Voortdurend heb je hulp nodig van anderen. Dat is niet aangenaam, dat is niet prettig. En op de koop toe, en ik denk dat daar die tweede naam van komt, Mefiboset, vermits het als een schande ervaren gezien werd, dan werd hij op de koop toe nog uitgelachen, vernederd, gepest. Want wat een naam, hè, Mefiboset. Waarschijnlijk begonnen als een soort van grap. Zo van, hey Mefiboset, hey mankepoot, zielepoot. Iemand die denkt dat hem grappig is. Maar het is niet grappig. Scheldnamen zijn nooit grappig. En weet je, het gevaar, het risico is dat anderen het gaan oppikken. En ook die naam gaan gebruiken. En op den duur wordt die bijnaam, je roepnaam, waar je nu voor de rest van je leven mee opgezadeld zit. Is het u ook opgevallen dat de auteur, de verslaggever, in hoofdstuk 9 een paar keer de aandacht vestigt op zijn woonplaats? Lodebar. Een paar keer wordt dat vermeld. Het is geen detail. Lodebar is makkelijk te vertalen vanuit het Hebreeuws. In het huidige Hebreeuws is dat zelfs een heel bekende uitdrukking. Lodabar zeggen ze dan. Dat betekent, als je iemand een probleem vertelt of gezegd sorry dat ik dat gedaan heb, dan dat vaak zegt hij lodabar. Heeft niks te betekenen. Maakt niet uit. Vergeet het. Lodebar betekent letterlijk lo, niet, hè, is een ontkenning. Debar heeft een breder betekenis. Kan betekenen een woord, een daad, iets dat, of een plaats. In dit geval gaat het om een plaats. Lodebar, met andere woorden, een plaats van niks. Ergens iets van een plaatsje waar de meeste mensen nog nooit van gehoord hadden. Ik denk dat ik weet waarom hij daar is terechtgekomen. Het heeft weer met die schande te maken. Stop hem maar weg, zo ver mogelijk, uit het zicht van iedereen, dat niemand met hem te maken heeft. Weg ermee. Lodebar. Kan je het je voorstellen? Arme Mefiboset. Kleinzoon van de gehate Saul. Kreupel aan beide voeten. Opgezadeld met een spotnaam. Weggestopt in een plaats van niks. Dus dat is nu zijn leven. Snapt u als ik zeg, het leven is niet eerlijk. Dit moet voor hem niet makkelijk geweest zijn. Het gevolg is, als je dit allemaal meemaakt, dat het risico groot is dat je een heel negatief zelfbeeld gaat krijgen. Ik kan niks, ik ben niks, ik beteken niks, ik ben een grote nul. Is het jullie opgevallen hoe hij zichzelf noemt als hij David ontmoet? Kijk nog eens, terug in hoofdstuk 9. Kijk naar vers 8. Vers 8, toen boog hij zich neer en zei, wat is uw knecht dat ge u bekommert om een dode hond als ik ben? Zo ziet hij zichzelf, als een dode hond. Dat is 0,0. Wat een negatief zelfbeeld. Nu had hij bevel gekregen om naar het paleis te gaan, om bij David te komen. Wat denkt u dat Mefiboset zal gedacht hebben? Wel, dit gaat slecht aflopen. Nu is het helemaal gedaan met mij. Nu gaat David wraak nemen op zijn oude vijand Saul. Maar wat gebeurt er in werkelijkheid? Iets helemaal anders. Ik lees opnieuw vanaf vers 7. Daarop sprak David tot hem, vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw bewijzen, terwijl u van uw vader Jonathan, ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven, en gij zult geregeld aan mijn tafel eten. Toen boog hij zich neer en zei, wat is uw knecht dat u bekommert om een dode hond als ik ben? Daarna riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en hij zei tot hem, al wat aan Saul en aan diens gehele huis toebehoorde, geef ik aan de zoon van uw heer. En gij moet voor hem het land bewerken, gij uw zonen en uw knechten en de oogst binnenhalen, opdat de zoon van uw heer te eten hebben. Mefiboset, de zoon van uw heer, zal geregeld aan mijn tafel eten. Siba nu had 15 zonen en 20 knechten. Siba zei tot de koning, geheel zelfs mijn heer, de koning zijn knechtgebied zal uw knecht doen. Dus at Mefiboset aan de tafel van David als een der zonen van de koning. En Mefiboset had een jonge zoon die Micha heette. Alle die in het huis van Siba woonden, waren knechten van Mefiboset. Mefiboset woonde te Jeruzalem, want hij at geregeld aan de tafel des konings. Hij nu was verlamd aan beide voeten. Valt het u op het eerste wat David tot hem zegt in vers 7? Vrees niet. Ik denk dat David zag dat Mefiboset trilde van angst over heel zijn lichaam. Niet bang zijn, zegt David. Vrees niet. Mefiboset verwachtte het ergste, maar wat een geruststellende woorden krijgt hij te horen. En wat David hem wil duidelijk maken is dat hij hem, ik zou bijna het woord adopteren gebruiken, dat hij hem aanvaardt als, ja, als een zoon. Verschillende keren hebben we gelezen dat Mefiboset vanaf nu regelmatig aan de tafel van David mag plaatsnemen, mag meeeten als een der zonen van David. Met andere woorden, wat een spectaculaire verandering. Van Lodebar, een plaats van niks, naar Jeruzalem, naar het paleis van de koning, een plaats aan de tafel van de koning. Van Mefiboset, die zichzelf als een dode hond ziet, die schande verspreidt, naar het statuut van koningszoon. Een zoon van David. En David geeft hem ook een opdracht, een taak. Hij geeft hem alle landerijen van zijn grootvader Saul terug. Hij geeft hem personeel. Hij is de eindverantwoordelijke. Met andere woorden, nu krijgt hij een belangrijke taak. Nu krijgt hij een zinvol leven. Dus nog eens, wat een verandering. Nu, ik weet niet of jullie iets is opgevallen. Hebben jullie zich in zekere zin een klein beetje herkend in Mefiboset? Zijn jullie niet een aantal overeenkomsten opgevallen? Dit lijkt wel mijn verhaal, mijn geschiedenis, en ik vermoed ook die van jullie. Ten eerste wat onze afkomst betreft, Mefiboset, je zou kunnen zeggen, was in het verkeerde kamp geboren van de tegenstander van David. Maar dat is bij ons precies hetzelfde. Sinds onze geboorte horen wij bij een geslacht dat zich eigenlijk van nature vijandig opstelt tegenover haar schepper, tegenover de Heere God. En jarenlang hebben wij ons ook zo gedragen, als vijanden van de koning der koningen, waarbij we tal van zijn geboden, voorschriften, of genegeerd of zelfs gebroken hebben. We hadden niet veel goeds te verwachten. Ten tweede, wat onze naam betreft. Nee, niemand van ons heeft de naam Mefiboset bij de geboorte meegekregen. Natuurlijk niet. Maar het is wel wat we in de loop der jaren geworden zijn. Verspreiders van schande. Als gevolg van die dominerende kracht van de zonde in ons. Waarbij we slaven, de Bijbel bijstond dat we slaven van de zonde waren. Waarbij onze persoonlijkheid ernstig beschadigd is geworden. En we zelf heel wat schade veroorzaakt hebben, schande verspreid hebben. Want we zaten met een zeer ernstige handicap opgezadeld. Net zoals Mefiboset verlamd was aan beide voeten, waren wij totaal verlamd. Door de kracht van de zonde in ons. Want ook al probeerden we af en toe goed te doen, en tot op zekere hoogte lukte dat voor een tijdje, tot we weer door de mand vielen. Want het was gewoon sterker dan onszelf. Die kracht van de zonde. En wat onze woonplaats betreft, we komen allemaal uit Lo-Debar. Het had niks te betekenen. Ik bedoel, een leven zonder God is Lo-Debar. Het stelt niks voor. Het is een lege doos. Tot ook wij iemand als David ontmoet hebben, namelijk de grote zoon van David. En merk op, hè? Kijk nog eens wat er staat, wat David zegt, of wat, ja, wat David zegt in vers 7, of stuk 9, vers 7. Daarop sprak David tot hem: vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw bewijzen terwille van uw vader Jonathan. Het had met geen enkele verdienste van Mephibosheth te maken. Hij had het te danken aan zijn vader Jonathan, met wie David een diepe vriendschap had ervaren. Terwille van. En ook voor u en voor mij geldt diezelfde uitdrukking. Terwille van. De Heere God is ons genade geweest. Heeft een ommekeer in ons lot teweeggebracht. Terwille van de grote zoon van David. Terwille van de Heer Jezus. Maar het had met geen enkele verdienste van u of mij te maken. En wat een ontmoeting is dat geweest toen we de Heer Jezus hebben leren kennen. Ook bij ons gold zowat de eerste woorden die we te horen kregen: vrees niet. Het eerste wat de Heer Jezus wou doen is de vrees, de angst uit ons leven wegnemen. Onlangs hoorde ik, of las ik weet het niet meer juist, maar kreeg ik te horen dat er in de Bijbel 365 keer zou staan: vrees niet. Ik heb dat niet nageteld, ik heb dat niet gecontroleerd. Maar ik vind het een hele mooie gedachte. 365 keer, dat is goed voor elke dag. Alsof de Heer Jezus ons elke dag wil op het hart drukken: je moet niet bang zijn. Vrees niet. Je moet niet bang zijn voor Poetin. Je moet voor niemand bang zijn. Want ik ben er, zegt de Heer. En ik heb altijd het laatste woord. Hij wil ons geruststellen en biedt ons bescherming en veiligheid aan. En zijn ook wij niet geadopteerd geworden door de Heere God zelf? Als zonen van God? Dat is wat bijvoorbeeld Johannes schrijft in zijn evangelie. Allen die Christus hebben aangenomen, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. En in zijn eerste brief schrijft Johannes: en wij zijn het ook. Wij zijn kinderen, wij zijn zonen van God. En hij verwelkomt ons regelmatig aan zijn tafel. Om samen te eten. Als Gods eigen kinderen, als koningszonen. Wat we effectief geworden zijn. Ondanks onze dubieuze herkomst. Ondanks onze schandelijke naam die we in het verleden verdiend hebben. En sinds we de Heer Jezus ontmoet hebben, want hebben we een belangrijke taak gekregen. We zijn lid van de gemeente. We hebben gaven, geestelijke gaven gekregen. Niet allemaal dezelfde, hoeft ook niet. We vullen elkaar aan en dat maakt het juist zo mooi. Wat is ons leven bijzonder zinvol geworden als Gods kinderen. Maar ik wil nog even terug naar Mephibosheth. We hebben gezien, aanvankelijk leek alles tegen te zitten. Een leeg, zinloos, triestig bestaan. En dan plots wat een verandering. Bij de ontmoeting met David. Wat een ommekeer in zijn leven. En dan ineens lijkt het weer allemaal te gaan tegenzitten. En het heeft alles te maken met een opstand in David zijn koninkrijk. Een van zijn zonen, Absalom, vond dat het hoog tijd werd dat hij koning werd in de plaats van zijn vader. En hij lokt een soort van opstand uit, heeft behoorlijk wat succes als je dat leest, heel wat volgelingen. David merkt dat en David beseft, dit gaat uitlopen op een burgeroorlog. Er gaat heel wat bloed vloeien. En zegt David, dat wil ik niet. Dus wat doet David? Net als vele jaren ervoor, neemt hij terug de vlucht. Deze keer natuurlijk niet voor Saul, maar voor zijn eigen zoon Absalom. En hij trekt weer de woestijn in. Maar hij is niet alleen. Er zijn een aantal personen die hem volgen, die hem trouw blijven en die met hem mee Jeruzalem verlaten, mee de woestijn intrekken. En de vraag is, wat gaat Mefiboset nu doen? Gaat hij ook mee de woestijn in? Nou, kijk naar hoofdstuk 16, in datzelfde boek, hoofdstuk 16. Vers 1, daar is David op de vlucht. Toen David een eindweegs voorbij de top was getrokken, kwam Siba, de knecht van Mefiboset, hem tegemoet met een paar gezadelde ezels, beladen met 200 broden, 100 rozijnenkoeken, 100 rijpe vruchten en een kruik wijn. En de koning vroeg Siba, wat wilt ge ermee? Siba antwoordde, de ezels zijn voor het koninklijk huis om op te rijden, het brood en de vruchten voor de dienaren om te eten en de wijn om in de woestijn gedronken te worden door hen die vermoeid raken. Daarop sprak de koning, en waar is de zoon van uw heer, hij bedoelt Mefiboset, hè? Siba antwoordde de koning, wel zie, hij blijft te Jeruzalem, want hij heeft gezegd, heden zal het huis Israëls mij het koninkrijk van mijn vader teruggeven. Toen sprak de koning tot Siba, dan is al wat Mefiboset bezit van u. En Siba zei, ik buig me neer, blijf mij uw gunst betonen, mijn heer de koning. De vraag is natuurlijk, spreekt Siba hier de waarheid? En het is altijd riskant, gevaarlijk, als je maar één klok hoort. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Een paar hoofdstukken verder, we gaan naar hoofdstuk 19. Daar is de opstand van Absalom voorbij, de kop ingedrukt. En David keert terug, kan terugkeren in alle veiligheid naar Jeruzalem. En daarbij ontmoet hij eindelijk Mefiboset. En kijk wat er gebeurt, hoofdstuk 19, vers 24. Vers 24. Ook Mefiboset, de zoon van Saul, was de koning tegemoet gekomen. Hij had zijn voeten en zijn baard niet verzorgd en zijn kleren niet gewassen. Van de dag af dat de koning weggegaan was, tot op de dag dat hij behouden terugkwam. De zaak is, dat deed hij als een teken van rouw, als een uiting van verdriet, omdat hij David miste. Vers 25. Toen hij te Jeruzalem de koning tegemoet kwam, vroeg de koning hem, en waarom zijt gij niet met mij meegegaan, Mefiboset? Hij antwoordde, mijn heer de koning, mijn dienaar heeft mij bedrogen. Want uw knecht dacht, ik zal de ezel zadelen, daarop rijden en met de koning meegaan. Uw knecht is immers verlamd. En hij heeft uw knecht bij mijn heer de koning belasterd. Maar mijn heer de koning is als een engelgod, doe daarom wat u goed dunkt. Dus u merkt, Mefiboset vertelt zijn kant van het verhaal en dan laat hij duidelijk merken, hij vertrouwt op de eerlijkheid, op de wijsheid van David. Hij legt als het ware zijn lot in Davids handen. Zaken, dat is een heel mooi voorbeeld, hè? Dat is wat wij alle dagen mogen doen ten overstaan van de Heere God, ten overstaan van de Heere Jezus. Vertrouw maar op hem. Hij is 200% eerlijk, wijs en hou rekening in alles wat je doet met hem. Dat is echte overgave. Dat is wat de Heer Jezus ook van ons verwacht. En dan vers 28, hij voegt er nog iets aan toe. Hij zegt, ofschoon mijn gehele familie van mijn Heer de Koning slechts de dood te wachten had, hebt gij uw knecht opgenomen onder hen die aan uw tafel eten? Wat voor recht zou ik dan nog hebben? Hoe zou ik dan nog op de koning een beroep mogen doen? Dus Mefiboset beseft dat eigenlijk alles, een gans die ommekeer in zijn leven, was pure genade. En maakt duidelijk dat hij beseft dat hij geen enkel recht had, dat hij kon uitoefenen. En opnieuw wat een mooi voorbeeld ten overstaan van ons, hè. Ook voor ons, het is allemaal genade hoor. Er is geen enkele verdienste, geen enkel recht waar wij beroep kunnen op doen. En de vraag is, wat gaat David nu doen, hè? Vers 29. De koning echter zei tot hem, waartoe zou je nog meer woorden spreken? Ik beveel, gij en Siba delen het bouwland. Nu, ik weet niet wat jullie daarvan denken, maar daar heb ik toch wat gemengde gevoelens bij. Hoezo, David? Je hebt nu de versie van Mephiboset gehoord, de waarheid is nu aan het licht gekomen. En nu besluit is dat hij nu de helft van zijn bezittingen moet afstaan aan Siba die hem belogen belasterd heeft. Excuseer, David. Hoe komt u daarbij? Kijk, als ik mij verplaats in de situatie van David, denk ik dat ik het een klein beetje kan begrijpen. Want de vraag is nu natuurlijk, wie van de twee spreekt de waarheid? Wel, dat is misschien niet zo simpel om dat direct te weten te komen, want ja, het is woord tegen woord. Dus dan vraagt dan wat graafwerk, wat meer onderzoek, wat andere getuigen misschien. Maar blijkbaar heeft David daar geen zin of geen tijd voor, want ja, er moet nu van alles gebeuren, is nu terug in Jeruzalem, er moeten heel wat zaken geregeld worden. En dus neemt hij zo'n beetje een halfslachtige beslissing. Mag ik u geruststellen dat de grote zoon van David zal dit nooit doen. David had zijn zwakke kanten, af en toe merk je dat. Was ook maar een mens, met zijn beperkingen. Maar dit zal de Heer Jezus nooit doen. Hij is 200% eerlijk, correct. Noem het maar allemaal op. Het mooiste vers wat mij betreft is vers 30. Vers 30, toen zei Mephiboset tot de koning. Hij mag ook wel alles nemen. Nu mijn heer, de koning, behouden naar zijn huis is teruggekeerd. En hier zie je wat voor Mephiboset uiteindelijk het belangrijkste is. De oplossing van zijn probleem, het herstel van het onrecht, is absoluut niet onbelangrijk. Begrijp me niet verkeerd. Maar voor Mephiboset is het niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat hij nu terug gewoon bij zijn heer, bij David, kan zijn. En weet je, hè? Soms ervaren u en ik, ervaren wij christenen, kan het gebeuren dat wij ook geconfronteerd worden met situaties die vergelijkbaar zijn met wat Mephiboset hier tegenkomt. Er kan verschil van visie zijn onder ons, of tussen ons. Verschil van aanpak. Verschil van prioriteiten leggen. Verschil van strategie. En soms, de Heer bewaar ons ervoor, maar soms gebeurt het dat we elkaar zelfs onrecht aandoen. En weet je, daar kan heel wat frustratie, pijn en verdriet uit voortkomen. Maar op zekere dag, hè, gaan wij exact hetzelfde ervaren als hier Mephiboset, toen hij oog in oog met David kwam te staan. Er komt een dag, we hebben erover gezongen, dat wij oog in oog met de grote zoon van David zullen komen te staan. Hij die voor ons aan dat kruis gegaan is. En dan heb ik zo'n idee, hè, als hij terugkomt, wat denkt u dat dan meer dan waarschijnlijk het belangrijkste zal zijn? Maar ik heb zo'n sterk vermoeden dat al die meningsverschillen, incidenten plots veel minder belangrijk zullen lijken. En dat we bij onszelf zullen zeggen, heb ik daar nu mijn slaap voor gelaten? Was dat nu zo belangrijk? Moest ik mij daar nu zo druk over maken? En ik denk, ik ben er tamelijk zeker van, dat we ongeveer op dezelfde manier zullen reageren als Mefiboset. En dat we zullen zeggen, Heer, weet je, voor mijn parten mag zij voor mijn part de ganse hemel hebben. Als ik maar bij u mag zijn. Sorry dat ik een beetje ontroerd ben, maar als ik maar bij u mag zijn. Al de rest is niet belangrijk. Vader in de hemel, dank u wel. Dat wij uw zoon, de Heer Jezus, op zekere dag hebben mogen ontmoeten. En wat een verandering, Heer, is dat geweest in ons leven. Wat een verandering. En dank u, Heer Jezus, dat wij nu u mogen volgen, discipelen van u zijn. Dat we u mogen kennen, u mogen dienen. Dat we mogen een zinvol leven leiden, dankzij u. En dat we mogen uitzien naar uw komst. En wat een dag zal dat zijn. Heere, help ons om intussen trouw te blijven. U trouw te blijven dienen. En u te blijven verwachten. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen.